Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 63ste psalm en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen, en nog werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Het tweede vers van de 63ste psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna te zingen uit de 6e psalm, het eerste vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Wat er verder volgt in vers 1 van de 6e psalm. Vervolgens wordt u gelezen de 5e brief aan de gemeente van Sardis, openbaring 3. De schriftlezing, openbaring 3, de versen 1 tot en met 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is. Dit zegt die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Maar gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen, in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt.
De prediking willen we luisteren naar deze vijfde brief. We willen met elkaar gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan de versen 4, 7 en 8. 4, 7 en 8 van de 17e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 81ste psalm. Daarvan het 9e vers. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Vers 9 van 81, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de wekker. Vrijwel iedereen staat er elke morgen mee op. Je ligt nog in je bed. Soms ben je nog in een diepe slaap. En dan ineens schrik je wakker van een fel of scherp geluid naast je. Het is je wekker die met veel lawaai afgaat. En je verzucht: is het nu alweer tijd? Moet ik er nu al weer uit? En verward, vermoeid soms nog en ook versuft, strek je je hand uit en duw je de snoesknop in. Nog even doorslapen. Nog even blijven liggen. 5 minuten later gaat hij opnieuw af. En geïrriteerd door dat alarm druk je hem helemaal uit en blijf je liggen. En uiteindelijk word je veel te laat wakker. Je hebt je verslapen. Wie kent dat niet? Dat gevaar om door de wekker heen te slapen. Met alle gevolgen van dien. Dat je de bus mist naar school. Dat je te laat komt voor een belangrijke toets of voor een afspraak. Of dat je de rest van de dag je in alles moet haasten om die achterstand maar in te halen. Maar het is nou ook een gevaar dat de gemeente van Sardis bedreigt. En dat is nou ook wat wij terugzien in deze 5e brief. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema Sardis, waar de kerk in slaap is gevallen. 3 gedachten. In de eerste plaats een ernstige aanklacht. In de tweede plaats een indringende vermaning. En in de derde plaats een rijke vertroosting. Sardis, waar de kerk in slaap is gevallen. Een ernstige aanklacht, een indringende vermaning en een rijke vertroosting. Een stil en gerust leven leiden. Dat heeft best iets aantrekkelijks. Ja toch? Geen grote bijzonderheden, geen grote spanningen, geen grote moeite. Gewoon het alledaags. De doodgewone dingen. Huisje, boompje, beestje. Alles kabbelt rustig voort. Alles loopt en alles gaat zijn gewone gang. Zo verging het door ook de gemeente van Christus in Sardis. Sardis, eerst iets over de plaats zelf, was vroeger de hoofdstad van het koninkrijk Lydië. En het lag in het vruchtbare dal van Hermes. En de bovenstad, die was gelegen op een hoge heuvel. En de steile wanden die maakten de stad van 3 kanten eigenlijk ontoegankelijk. En ze had daarmee iets weggekregen van een onneembare vesting. En de enige toegangsweg, die kon dan ook gemakkelijk bewaakt worden door een goede verdedigingslinie. Niemand kon zomaar ongezien die steile helling beklimmen. Onder koning Croesus kwam Sardis rond de 6e eeuw voor Christus tot een ongekende bloei. En het werd een van de sterkste, welvarendste en belangrijkste steden uit de antieke wereld. Croesus werd ook wel gezien als de rijkste man ter wereld. Niet voor niets luidt vandaag de dag nog steeds een spreekwoord: zo rijk als
Croesus. En hij was het die ook als eerste geslagen munten met een bepaalde vaste waarde als een betaalmiddel introduceerde. En die grote rijkdom van Sardis, die had eigenlijk zijn oorsprong in drie dingen. Dat was allereerst de strategische positie van de stad. Want alle karavanen en alle handelaren passeerden langs dit knooppunt. En de stad lag op de Perzische Koningsweg, die de stad verbond met Susa in het Perzische Rijk, in het huidige Iran. En zo werd Sardis ook een stad waar Griekse en Oosterse rijkdom aanwezig was. Het tweede, dat was de wolhandel en de textielindustrie. Die vormden ook een bron van grote rijkdom. Maar de belangrijkste reden van de welvaart in Sardis was toch in die nabijgelegen Pactolos-rivier. Dat was een rivier die stofgoud bevatte. We zouden dus kunnen zeggen, het goud dat lag daar nou letterlijk voor het oprapen. Toen de heuvel te klein bleek voor de groei van de bevolking, kwam er vlakbij in het dal een nieuwe stad. We zouden zeggen de benedenstad. Later, in de Hellenistische en in de Romeinse tijd, was de stad vooral belangrijk als een administratief en commercieel centrum. Maar die relatief veilige ligging van Sardis en haar grote welvaart, die zorgde voor een zorgeloos leven bij de inwoners van de stad. Het leven in Sardis was er goed. En zelfs toen de stad in het jaar 17 na Christus getroffen werd door een aardbeving, kwam men er snel ook weer bovenop, mede door hulp van keizer Tiberius. En al had de stad toen niet meer de allure van vroeger, toch was er nog wel veel wat de stad een bepaalde glans gaf. De verkeersweg van Azië naar Palestina, die liep door het midden van de stad. Maar het was in de stad was het een marmeren weg. En er werd handel bedreven in sieraden. De edelsteen Sardonyx heeft ook haar naam te danken aan de plaats Sardis. Er waren tempels te vinden voor de heidense goden, waarvoor de tempel voor Artemis wel de voornaamste was. En die goudstad, die trok ook veel Joodse handelaars. En de populatie Joden in de stad was dan ook heel groot. En na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 kwamen nog grotere groepen Joden naar de stad toe. En de synagoge van Sardis was dan ook een hele grote synagoge. De economie draaide er goed. Maar die welvaart maakte hen nou ook zelf genoegzaam. Een tikkeltje arrogant zelfs. Niemand kon hen wat maken. Ze waren trots op hun naam en op hun faam. En ze genoten van het leven en van alles wat het leven hen te bieden had. Dure kleding, luxe, comfort. Het leven is er goed. En ze maakten zich nergens zorgen om. En die houding was nou ook terug te zien in de kerk van Sardis. Want ook heeft de Heer Jezus Christus hier een gemeente gesticht. We weten niet precies hoe dat is gebeurd. Het is in elk geval niet buiten Gods woord omgegaan. Er zullen in Sardis apostelen zijn gekomen die het goud van Gods woord hebben gebracht. En die de rijkdom die er ligt in Christus hebben verkondigd. En als de Heilige Geest zich daaraan paart, dan wordt dat woord een kracht van God tot zaligheid voor hen die het horen. Zondaren werden getrokken uit het moeras van hun ongerechtigheden. En ze zagen het lege in van alles wat Sardis hen te bieden had. En de armoede van hun zondaarsbestaan ging drukken op hun hart. Ze kregen een borg nodig tot betaling van hun zondenschuld. En zo werden ze ook in Sardis, waren er die geleid werden tot de Heer Jezus Christus, in wie ze hun hoogst geluk mochten vinden. En zo kwam daar in Sardis die gemeente van Christus. Maar die gemeente staat wel in een gevaarlijke omgeving. Nee, ze hadden in Sardis geen last van vervolgingen, zoals we hebben dat gezien, zoals dat er wel was in Pergamum en in Smyrna. En ook was er geen dwaalleer die de gemeente bedreigde. Wat bijvoorbeeld het geval was vorige week, hebben we dat gehoord, in Thyatira. Maar in Sardis kregen ze alle ruimte om kerk te zijn. Er werd hen geen strobeet in de weg gelegd. Maar hier dreigde een ander gevaar. Het gevaar van de rijkdom, de welvaart, het materiële. Een strik die voor velen funest is gebleken. Want aardse welvaart en het goede leven op aarde, ja, dat kan verstikkend werken voor het geestelijke leven. Juist daardoor kan de omgang met de Heere verschrompelen. En de afhankelijkheid van God en het vertrouwen op de Heere daardoor verdwijnen. In Sardis ging alles zijn gewone gang. En elke dag glijdt weg als de vorige dag. En juist dat gruwelijke alledaagse, dat kan verstikkend werken voor het geestelijke leven. Want tijden, nogmaals, tijden van aardse voorspoed, ze kunnen funest zijn voor het geestelijke leven. Te bidden viel er niet veel. Want er was geen grote nood. Ze hadden het. Ze waren het. Gemeentelijk hadden ze alles ook op orde. De kerk zat vol, zelfs twee keer op een zondag. Ze hoorden een goede preek. De sacramenten werden bediend. De avondmaalstafels. Ze werden steeds voller. Verenigingsleven zat goed in elkaar. Er was voldoende leiding. Jongelui die kwamen trouw ook naar de kerk. Ook voor de ouderen werd er voldoende georganiseerd. De kerk, het was net een geoliede machine. Financieel had men ook niets te klagen. Want van hun rijkdom gaven gemeenteleden ook grote bedragen aan de kerk. De commissie van beheer had genoeg te besteden. En het kerkgebouw was echt hun visitekaartje. Het vervulde de gemeenteleden van Sardis met een bepaalde trots. En de omliggende gemeenten die keken ook met jaloezie naar hen. In Sardis was men rijk gezegend. Geen vervolging, geen dwaalleer, volle kerken, mooie diensten. Er ging een goed gerucht van hen uit en ze stonden goed bekend in de omgeving. Het was er fijn was er goed. Kortom, een mooie gemeente. En hier hoefde men voor het christen zijn ook geen hoge prijs te betalen. Geen vervolging om het geloof. Geen buitensluiten vanwege hun belijden van de Heer Jezus. Geen isolement vanwege de keuzes die ze maakten. Geen strijd die ze moesten voeren tegen de machten van de boze. Ja, dat had voor hen eigenlijk al een teken moeten zijn. Want waar de strijd des geloofs niet gevoeld hoeft te worden, daar gaat er wel echt iets mis. Als er geen verzet, als er geen tegenstand, als er geen verdrukking komt, dan zou dat wel eens een bewijs kunnen zijn van een tanend, of misschien zelfs wel van een gebrek aan geestelijk leven. De Satan, hij vond het blijkbaar niet nodig om hen aan te vallen. Hij liet hen met rust. Het gewone, het alledaagse, het had hen in slaap gesust. Ja, dat begrijpen we in het natuurlijke. We kennen het allemaal wel, jong en oud, op zo'n normale alledaagse werkdag. Als je dan 's middags achter je bureau zit, of voor de klas staat, of in de klas zit, of tijdens een vergadering, of zelfs nog achter het stuur, als er eigenlijk geen bijzondere dingen gebeuren en alles maar wat rustig voortkabbelt, dat je moeite moet doen midden op de dag om je ogen open te houden. Je dommelt wat in en je dreigt wat in slaap te vallen. En dat was nou precies ook de ellende in die gemeente van Sardis. Ze zijn in slaap gevallen, in een diepe slaap. En zelfs zo diep dat de polsslag van het geestelijke leven niet meer wordt gevoeld. Alles werd er zo doodgewoon dat de gemeente er dood aanging. De hemelse kerkvisitator, die ziet het. Want hij ziet precies hoe een gemeente is. En hij ziet precies hoe elk gemeentelid is. Hij wordt niet verblind door uiterlijke schijn. Maar hij ziet dwars door de buitenkant heen en hij peilt het hart van de mens, één voor één. Dan kijkt hij daar naar binnen in Sardis. En hij ziet er niets. Oh ja, er zijn wel werken. Er zijn er ook wel heel wat werken. En de buitenkant is wel mooi. Maar van binnen zit er niets in. En hij moet het dan ook zeggen, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. De vormen zijn er wel, maar het hart, de pit, de kern, de inhoud zit er niet in. De innerlijke kracht wordt gemist. Het wezen is er niet. Ja, zo kan het gaan. Ook persoonlijk. Vroeger las je uit je Bijbel. Je had stille tijd. U kende dat leven aan de troon van Gods genade. U kwam op de catechisatie, u ging naar een vereniging. U las een goed boek. Misschien zelfs wel dat u naar het avondmaal ging. Maar nu, uw werken niet vol voor God. Er mist zoveel aan. De gloed die eraf is, het vuur wat gedoofd is en het is alles zo mat geworden in uw leven. De Bijbel die vaker dicht blijft. En het gebed wat verworden is tot een vorm. En zelfs de teerste zaken en zelfs de heiligste verrichtingen, ze zijn gewoon geworden. Alledaags misschien wel. Tot aan de woordbediening toe, tot aan de sacramentsbediening toe. Maar zo laat Christus weten, het kan nog erger. Wat hij moet van Sardis zeggen, Sardis is dood. En eigenlijk begint hij daarmee ook. Hij valt met de deur in huis. Als hij het zegt, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Dat is een alarmsignaal als een wekker die midden in de nacht afgaat. Als een wekker die hen verschrikt wakker schudt uit hun heerlijkste droom. Gij zijt dood. Gij. In Sardis? Ja, in Sardis. Al hebben ze de naam dat ze leven. Al hebben ze de faam van een mooie gemeente. De Heere Jezus geeft er niets om. Gij zijt dood. Dat is wat. Als je dat van die gemeente moet zeggen. Er zit geen leven meer in die gemeente. Er was een tijd dat de gemeente leefde. Maar het is nu voorbij. En langzaam maar zeker is het leven verdwenen en is de dood overgebleven. Dat kan gemeentelijk. Maar dat kan ook persoonlijk. Geen leven. Slechts de dood. Dat wil ook zeggen, er is geen roepen meer vanuit de diepte. Er is geen ontdekking meer aan zonde en schuld. Er is geen gebukt gaan meer onder die zware last van Gods toorn. Er is geen zielsbenauwdheid. Er is geen doorleefd besef het oordeel van God waardig te zijn. Er is geen klagen meer over de zonde. En er is geen droefheid in het hart naar God. Waar is het geloof? Waar is de hoop? Waar is de liefde? Het is allemaal weggeraakt. Aangrijpt. Er kunnen anderen, want je hebt de naam dat gij leeft, er kunnen anderen je nog wel houden voor een kind van God. Er kunnen anderen onder de indruk zijn van hetgeen ze van je zien en wat ze uit je mond horen. Dan kunnen ze u zelfs naar het avondmaal zien gaan. Dan kunnen ze u de mooiste woorden horen spreken. En toch moet het klinken uit de mond van de Heere Jezus Christus. Gij zijt dood. Het zal maar van je gezegd worden. Zou het voor mij gelden? Zou het voor u gelden? Zou het voor jou gelden? En wat maakt nou dat verschil dan uit tussen leven en dood? Jezus. Hij alleen. Want als hij er niet is,
in je leven, dan ben je dood. Als hij niet woont in uw hart, dan mist u het leven. Immers, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En voelen we dat aan? Want hier komt het wel op aan. We kunnen naar de kerk komen. We kunnen hier zitten. We kunnen trouw naar een vereniging gaan. We kunnen van alles doen voor de kerk en op zichzelf genomen is dat ook mooi en goed. Maar als Jezus Christus er niet in is, ja, als Hij niet woont in ons hart, dan zijn we dood. Als je Christus niet kent, zullen we nooit tot de Heere Jezus heb leren vluchten. Als zijn bloed nog niet gesprenkeld is op je hart. En als je nog nooit failliet bent gegaan en reddeloos en radeloos jezelf hebt leren toevertrouwen aan hem. Ja, als de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus u ook nog vreemd is. Ja, dan bent u dood. Dood. In de zonden en in de misdaden. En hij die het zegt, die kan het weten. En hij die het zegt, mag het ook zeggen. Want, en laten we dan nog maar eens kijken naar het begin van deze brief. Want dit zegt hij, zo lezen we, die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren. Hij die de 7 geesten Gods heeft. En hiermee wordt beleden dat Jezus Christus, dat hij beschikt over de Heilige Geest in zijn volheid. En alles wat de Geest is en alles wat de Geest doet, staat hem ter beschikking. En dat was in Sardis nou zo nodig. En dat is op Urk toch niet minder nodig. Want het is immers de Geest die levend maakt. En hij wil nog waaien en blazen met zijn Heilige Geest in die doodsvallei van Sardis. Hij wil zijn levendmakende geest, wil hij nog uitstorten over dode en dorre levensakkers. Want hij maakt immers levend door zijn woord en door zijn geest. En hij heeft die geest heeft hij verworven door gehoorzaam te zijn tot in de dood. Door te lijden en door te sterven heeft hij de Heilige Geest verdiend. 7 geesten Gods. Doe dat ook niet denken aan Jesaja 11. Waar de geest wordt genoemd met die 7 namen. Jesaja 11, dat gaat over de geest des Heren, de geest der wijsheid, de geest des verstands, de geest des raads, de geest der sterkte, de geest der kennis en de geest der vrezen des Heren. Zo werkt nou die geest. Dat geeft de geest. Hij geeft wijsheid aan dwaas. Hij geeft verstand. Hij geeft inzicht aan blinden. Raad aan radelozen. Kracht aan zwakken. Ja, hij geeft het leven aan doden. Al bent u dan blind, verstandeloos en radeloos. Waardeloos misschien, zegt u. Ja, moet u erkennen, dood. Maar hier is de zaligmaker aan het woord, die de 7 geesten van God heeft. En hij is het
die dode zondaren doet ontwaken uit hun zondeslaap. En midden in de nacht van uw zondeslaap laat hij als het ware de wekker afgaan, indringend en ook aangrijpend. Als een wekkerroep, als een roepstem die klinkt, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Al bevinden ze zich in nog zo'n diepe slaap, het wordt tijd om wakker te worden. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Een indringende vermaning. Als de wekker gaat, dan zul je eruit moeten gaan. Zeker geldt dat voor een groep soldaten. Als zij in slaap zijn gevallen. En als ze wakker worden geroepen. Ja, dan moeten ze ook opstaan om de strijd ook aan te gaan. Want als zij blijven doorslapen, dan kan de vijand ook ongestoord haar gang blijven gaan. En daarom moeten ze opstaan en op hun post gaan staan. Wakker, waakzaam, wakend. Zo ligt dan ook met die gemeente van Sardis. Want terwijl de gemeente in een diepe slaap is gevallen, is de vijand, de Satan, klaar wakker. Moeten we maar bedenken, de Satan die heeft nooit last van slaperigheid. Hij is altijd wakker om zijn slag te kunnen slaan. En daarom moet die gemeente van Sardis en moet ook de gemeente op Urk, moet ook waakzaam zijn. Dat is het eerste van die 5 aanbevelingen die de Heere Jezus doet. In die versen 2 en 3. Zijt wakende. Letterlijk staat er, wees wakker. Precies wat de Heere Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd in de hof van Gethsemane. Waakt met mij. Maar deze woorden, juist tot de gemeenteleden van Sardis, die krijgen dan wel daar een bepaalde kleur. Want die stad Sardis is namelijk 2 keer in 547 door Kores en rond 215 door Antiochus is die stad geplunderd. Vijandelijke legers wisten in die nacht in een spleet wisten ze omhoog te komen. Wisten ze die klif op te klimmen en de wachters die in slaap waren gevallen te verrassen. De wachters verzaakten hun plicht. En hun misplaatste zelfgenoegzaamheid werd hen fataal. In Sardis wisten ze dus hoe belangrijk het was om te waken. En waakzaamheid dient de continue houding te zijn in het christelijke leven. Waken, dat wil dus zeggen dat je let op de gevaren die de gemeente bedreigt. Ze kunnen zich niet even omdraaien om zorgeloos verder te slapen. En ze mogen niet doordromen dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Klaar wakker om de gevaren te zien aankomen en te bestrijden. En dat is nodig. Ook vandaag. Wees waakzaam. Want van allerlei kanten dringen de gevaren toch op de gemeente aan. Verleidingen vanuit de wereld, met haar welvaart en materialisme. Bedreigingen van binnen, dat de leer wordt verwaterd. Het gevaar dreigt altijd om slaperig te worden in de geestelijke dingen. En daarom is het nodig om wakend te zijn. En waakzaam, dat wil ook zeggen dat je ook uitziet naar de komst van één. Ja, de komst van Christus. Een wachter heeft zijn vensters open op de wederkomst. Dat is het eerste wat ze te horen krijgen van de vermaningen. Zijt wakende. Maar ook dat tweede, versterk het overige dat sterven zou. Ze kenden in Sardis het beeld van een citadel dat versterking nodig had. Die versterking was nodig met het oog op de veiligheid van de stad. Maar nu blijkt er onder, mag ik het zo zeggen, dat geestelijke puin van Sardis, nu blijken daar nog mensen te liggen die weliswaar stervende zijn, maar nog niet gestorven zijn. En zij dienen daarom juist versterkt te worden. We kennen wel dat beeld. Jullie jongens en meisjes ook wel misschien wel eens met een plaatje gezien. Als er ergens een aardbeving heeft plaatsgevonden, dan kan het gebeuren dat onder het puin nog een aantal levende mensen liggen. En die worden dan opgezocht door ook reddingswerkers. Maar die kunnen er dan niet misschien direct bij om de reddingsoperatie in gang te brengen. Maar juist die mensen onder het puin, die hebben dan wel eten en drinken nodig om lichamelijk versterkt te worden. Nou, dat is eigenlijk het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. Juist zij die dus wel in een diepe slaap zijn gevallen, maar nog niet gestorven zijn, die hebben versterking van het hart nodig. Gods kinderen die zo ingezonken zijn, die in slaap zijn gezust, die dienen versterkt te worden, opdat het vuur van het geloof weer aangewakkerd gaat worden. Het leven met Christus, wat versterkt moet worden. Het woord dient zijn kracht weer te doen. En daarvoor heeft de Heere ook de sacramenten ingesteld. Opdat die gebruikt mogen worden. Opdat dat zwakke geloof weer versterkt mag worden. En ze zullen bovendien zullen ze ook moeten overdenken hoe ze in Sardis het evangelie hebben ontvangen. Dat is het derde. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. Dat kan nodig zijn, juist ook voor Gods kinderen. Denk weer eens terug aan het begin. Alle eerbied gesproken aan die goede oude tijd. De tijd dat het woord voor de eerste keer open ging in uw leven. Die tijd dat de Heere Jezus op de drempel van uw levenshuis verscheen. Toen je echt zicht mocht krijgen op je eigen verlorenheid. Maar de Geest je ook het zicht gaf op de heerlijkheid en de gerechtigheid van Christus. Toen het licht van Gods genade op mocht gaan over de duisternis van je zondaarsbestaan. Toen kind van God in ons midden. Weet je, die tijd nog. Heel lang geleden misschien al. Denk daar nog eens aan terug. Was je toen niet blij? Mocht u toen niet uw geluk vinden in de Heere Jezus Christus? En wat daalde er toen niet een vrede neer, ook in uw hart? Ach, wees eerlijk. Dan kun je toch ook niet meer tevreden zijn met hoe het vandaag is. En daarom dat vierde wat tot hen komt. En bewaar het. Dat wil zeggen, houd dat dicht tegen je aan en laat het niet van je afgenomen worden. Ja, wat dan? Uiteindelijk het woord. Het gaat om het bewaren van het woord, het zuivere evangelie, de schat van vrije genade. En de gemeente van Sardis dreigt dat kwijt te raken. En daarom ook die laatste vermaning. En bekeer u. En daarmee is eigenlijk alles gezegd, er wordt eigenlijk alles samengevat. De Heer Jezus die een dringend appel doet uitgaan, ga zo niet verder. Dommel niet verder in. Zie eindelijk in waar je mee bezig bent. dat het verkeerd gaat en keer terug, verlaat die weg. Bekeer je. Dat wil hier zeggen tot die gemeente van Sardis, zoek het toch weer bij mij. En kom toch weer tot mij. Ze mogen, om het zo te zeggen, in die beeldspraak niet blijven snoezen. Ze moeten eruit. Ze moeten op hun post staan. En dat geldt voor ons toch niet minder. Want anders zal het de gemeente van Sardis. Anders zal het ons vergaan. Zoals het uiteindelijk door Jezus voorzegd is dat het Sardis zal vergaan. Want hij komt tot hem met die waarschuwing. Het slot van vers 3. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Dan komt hij als een dief. Ja, een die de vensters in stukken slaat en de kostbaarste bezittingen meeneemt en een puinhoop achterlaat. Zo'n dief. Dat is een waarschuwing. Christus, hij laat zich niet eindeloos bespotten en negeren. Als wij doorgaan in onze slaperigheid, in onze doodsheid en in onze zelfgenoegzaamheid, dan zal hij komen als een dief in de nacht. Onverwachts, onaangekondigd. Maar dan om te oordelen en het gericht te voltrekken. Aangrijpt, juist voor allen die menen nog wel even door te kunnen slapen in de slaap des doods. Alsof hij het zegt, ontwaak toch, want het is nog bekeringstijd. Dat brengt bij ons de laatste gedachte, een rijke vertroosting. Maar toch zijn ze er in Sardis die wel wakker zijn. Want de Heere die houdt altijd ook een rest. Dat zijn degenen die geen deel hebben aan het verval in de gemeente. We lezen dat in vers 4a. Doch gij hebt enige weinige personen. Dat zijn die mensen die weten wat God aan hun ziel heeft gedaan. Die ontwaakt zijn uit hun doodslaap. Die overtuigd zijn van hun doodstaat. Maar die door de Heilige Geest, ook door het geloof, verbonden zijn aan hem die het leven is. De Heere Jezus Christus. En er is dus een deel in Sardis dat wel wakker is. En goed ook. Want om die beeldspraak maar even vast te houden, ze zijn niet in hun bed blijven liggen, maar ze hebben zich zelfs aangekleed. En ze zorgen er ook voor dat hun kleding niet vies wordt. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. Ze dragen, om zo te zeggen, schone kleren waar geen vlekje, geen smerig plekje op te zien is. En dat wijst erop dat zij zich dus ver bij de zonde vandaan hebben gehouden. Zij gingen niet op in het leven van Sardis. Ze hebben hun kleren niet bezoedeld met een onheilig leven. Maar ze begeerden te leven naar de wil en de inzettingen van God. Dat waren die mensen die daar in Sardis opvielen. Niet slaperig, doorslapend, maar degene die wakker waren en die schone kleren droegen. En voor hen is daar een rijke belofte. Zo lees in het slot van de brief. Belofte die uit drie delen bestaat. Zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. Het tweede, ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En het derde, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Ze krijgen dus witte kleren te dragen. Witte kleding voor hen die overwint. Dat wil zeggen die overwint, die niet inslaapt, die niet indommelt, hen die geestelijk waakzaam blijven. En die kleren die wijzen dan op hun verhouding tot God. Ja, want kleren hebben altijd alles te maken met de zonde. Want wij proberen krampachtig onze naaktheid voor God te bedekken door wat kleding te weven. En door het kleed van onze eigen gerechtigheid aan te doen. Het was al zo in het paradijs, toen Adam en Eva hun naaktheid wilden bedekken door vijgenboombladeren. En zo zoekt de mens nog steeds de naaktheid van zijn zondaars bestaan te bedekken door eigen geweven kledij. Maar als hij die de zeven geesten Gods heeft, als hij werkt, dan neemt hij al die vrome zondaarsgewaden van ons af. En alle zelfgemaakte mantels rukt hij van ons af. Zodat je naakt voor God komt te staan. Voor een heilig en een rechtvaardig God. Met een hart vol schuld en een leven vol ongerechtigheid. Dat hij je laat zien dat er een ander kleed is, geweven op Golgotha. De klederen van Christus' borgerrechtigheid. En hier wordt dan gesproken heel specifiek over witte klederen. Wit de kleur van de reinheid. Wit de kleur van de rechtvaardigheid. De zwarte zonden, die zijn bedekt door de witte klederen van Christus' gerechtigheid. Maar ik denk dat we hier vooral moeten denken aan wit als de kleur van de overwinning. Want als in de Romeinse tijd de troepen terugkwamen van een triomftocht, dan droegen de burgers witte klederen als de troepen werden ingehaald. En nu is het hier God de Heilige Geest die over de naakte en vuile schouders van zo'n zondaar dat kleed van Christus borgerrechtigheid legt. Dat witte kleed, het kleed van de overwinning. Omdat Christus overwonnen wordt, heeft. En dat is een eer om dat kleed te mogen dragen. Want staat erbij in vers 4, overmits zij het waardig zijn. Geen waardigheid vanwege hun verdiensten, maar omwille van de verdiensten van Christus. In zichzelf onwaardigheid, in zichzelf hebben ze zich ook leren kennen als een onwaardige zondaar. Maar de waardigheid van Christus wordt hen toegerekend. En door zijn naam en in zijn kracht blijven ze staande tegen de verleidingen en overwinnen ze. En hun namen, dat is de tweede belofte, zal hij geenszins uitdoen uit het boek des levens. Dat is weer specifiek richting Sardis, waar de koninklijke archieven stonden en waar de registers waren met de namen van de burgers. Nu is er ook een ander register, het boek des levens. En daarin staan nou de namen van al Gods kinderen, geschreven in het bloed van het lam. Want het is het boek des levens, des lams. En die namen die zullen daar nooit meer uitgewist worden. Als die naam in het boek staat, blijft die naam staan. Oh ja, daar kunnen ze wel eens bang voor zijn. Juist vanwege het inwonend verderf kunnen ze vrezen dat hun naam eruit gewist zal worden. En ziende op zichzelf kan de angst in het hart leven dat hun naam wordt uitgeveegd. Maar zo zegt Christus, de zaligheid ligt vast in Christus, want hij heeft hen lief tot het eind. En hij is er, dat is de derde, die hun naam ook zal belijden voor zijn vader en voor de engelen. Ze hebben dus een voorspreker en een voorbidder in de hemel. Hij zal daar tegenover zijn vader en ten aanhoren van al zijn engelen, zal hij wijzen op zijn bloed dat hij voor deze mensen heeft gestort. En zal hij zeggen, ik heb hen verlost en ik heb voor hen betaald en ik heb hen gekocht met mijn bloed. En dat laat ook zien dat de zaak van zijn kerk zijn zaak is. Hij neemt het voor hen op in het uur van de beslissing. Als er in hen enkel zonde en ongerechtigheid is, zal hij voor zijn vader en voor de engelen pleiten voor hen, wijzend op zijn bloed en zijn gerechtigheid. Zo loopt de scheiding dwars door de gemeente van Sardis heen. Gij zijt dood, zo zegt de Heere Jezus. En toch enigen. Enigen die hun kleding niet bevlekt hebben. En zo loopt die scheiding nog altijd dwars door de gemeente heen. En waar heeft dat nou onder andere mee te maken? Onder andere met die wekker. Want het is toch vandaag dat die wekker 2 keer weer mag afgaan. Elke woordbediening, mag ik het zo zeggen, is als het ware een wake-up call. Waarin God zondaren ook oproept om te ontwaken uit de slaap des doods waarin ze zijn gevallen. En hoe gemakkelijk, vermoeid en versuft, druk je dan maar weer even op die snoesknop. Laat mij nog maar even lekker doorslapen. Laat mij nog maar even op het bed der zonde blijven liggen. Als je zo doet, als God het niet verhoedt, zul je eenmaal getroffen worden door het vuur van Gods gericht. En zul je in die slaap des doods overvallen worden door dat vuur, om voor eeuwig verbrand te worden. Ontwaak dan toch. Want het is het alarm, het brandalarm dat God in de prediking laat afgaan. En dat is geen loos alarm. Want wie doorslaapt, die speelt daarin met vuur. En wie in de zonde blijft liggen, in die zondeslaap blijft doorslapen, die zal straks eeuwig gedood vinden. Daarom ontwaak gij die slaapt. Ontwaak gij, o zondaar. De wekroep tot bekering klinkt nog. Het is nog de dag der zaligheid en het is nog het heden der genade. Maar wie ontwaakt, wat in het huis blijft rondhangen, terwijl de vuurvlammen al om zich heen grijpen, ja, die zal uiteindelijk ook verbrand worden. Want een ontwaakte zondaar is nog geen geredde zondaar. Het zal wel tot Christus moeten gaan. Daar alleen is veiligheid. Niet in een hoekje in dat huis. Of misschien in die houten keet daarbuiten. Maar alleen Christus is een veilige schuilplaats waar je schuiling vindt tegen de vuurwinden van Gods gericht. Veiligheid ligt er alleen in hem. En daar moet het heen, naar Christus. En daarom ontwaak, o gij zondaar, uit die slaap des doods. En vlucht met al uw ongerechtigheid, met al uw ellende en met al uw schuld tot hem, de Heere Jezus Christus, waar alleen veiligheid is. Tegen de vuurwinden van Gods gericht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Uw bevel, Heere, uw indringende vermaning, als die wekroep, die alarmklok die gij deed afgaan. Word wakker, zijt wakende, o Heere, doe ons ontwaken uit de slaap des doods. Doe ons opstaan van het bed der zonde. Wij, die van nature, maar ook na ontvangen genade, nog altijd weer zo bevangen worden door die geestelijke slaperigheid, omdat we zo verstikt worden door de lucht van deze wereld, die ons opneemt, die ons in beslag neemt, waar we ook in opgaan. En daarom mogen we u bidden, Heere, doe ons ontwaken uit die slaap voor het eerst, voor allen die de slaap des doods nog slapen. De slaap van de zonde, maar ook opnieuw voor uw volk en kinderen, die zo weer met geestelijke slaperigheid bevangen kunnen worden. En doe ons wakend zijn tegen alle verleidingen en alle bedreigingen, maar bovenal wakend, uitziende naar de terugkomst van u, o Heere Jezus Christus, waarin de witte klederen uitgereikt worden, de troon, de kroon mag worden uitgereikt, en waar voor eeuwig rondom het Lam Gods het lied gezongen mag worden. Wilt u vergeven wat zondig was? Wat van u was, wilt u het bekronen met uw zegen? En wilt u toch geven dat niemand van ons, als die wekker weer gaat, daardoor heen slaapt, maar dat uw geest ons mag doen ontwaken en ons mag leiden tot hem, de Heere Jezus Christus, in wiens naam we u dat mogen vragen, uit genade. Amen. We willen nog een zingen uit de 95ste psalm, het begin van vers 5. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En het tweede gedeelte van vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. 5a en 4b van 95. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.